2 Thessalonicenzen 2, vanaf vers 13, waar staat: maar wij zijn schuldig altijd Goden te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat u God van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief, en onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heeren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u, en opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere dat gij hetgeen we u bevelen ook doet en doen zult. Doch de Heere richt uw harten tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Tot zover. De tweede Thessalonicenzen brief, net als de eerste Thessalonicenzen brief, heeft eigenlijk maar één onderwerp. En hoewel wij geneigd zijn steeds te denken dat die beide brieven spreken over de toekomst van de gemeente, lijkt het me toch beter dus te zeggen dat die beide brieven spreken over het heden van de gemeente in de eerste plaats. Ik heb het al vaker in uw midden gezegd. Het onderwerp van deze beide Thessalonicenzen brieven is immers heiligmaking. Dat is wat in 1 Thessalonicenzen al uitgebreid gezegd werd. Ik wijs meestal in dat verband maar even op 1 Thessalonicenzen 4, vers 3, waar dat staat, onder andere, hè, daar staat: want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En vers 4, dat in ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking, enzovoorts. Dat is het thema van de eerste Thessalonicenzen brief, maar ook van de tweede Thessalonicenzen brief, al is het dan ook maar een hele korte brief. Maar in elk geval hebben wij daarvan gelezen zojuist, in elk geval in vers 13 en 14, waar staat dat God ons van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En daar gaat het dan verder ook nog het een en ander over. Het punt is dat inderdaad die heiligmaking die hier besproken wordt in de eerste plaats in de Thessalonicenzen is heiligmaking des geestes, dus de uitdrukking uit vers 13 van 2 Thessalonicenzen 2. God heeft ons verkoren in heiligmaking des geestes. En heiligmaking des geestes is gewoon een iets sterkere term dan gewoon geestelijke heiligmaking of heiligmaking van de geest. Want het punt is dat, daar hebben we hier alles vaak over gesproken en zelfs over gediscussieerd, naar ik mij herinner, dat heiligmaking in onze dagen in principe is heiligmaking des geestes. En niet, zoals een bekend prediker placht te zeggen, niet heiligmaking des vleeses. Die term is van Klaas Roosendaal, geloof ik. Hè? Niet heiligmaking des vleeses, heiligmaking des geestes. Dat wil zeggen, de buitenkant van de mens wordt niet in bijzonder geheiligd. Daar gaat het zelfs helemaal niet over. Waar het om gaat is dat de geest geheiligd wordt. Dat wil zeggen dat de inwendige mens, om zo te zeggen, geheiligd wordt. Of in iets meer gewoon Nederlands, dat de mens van binnen, namelijk naar het hart, geheiligd wordt. En dat gebeurt uiteraard door, staat er ook achter, door geloof der waarheid, nog steeds vers 13. Heiligmaking des geestes en geloof der waarheid zijn uiteraard niet twee dingen, het is één en hetzelfde. Men wordt namelijk geheiligd van binnen, doordat van binnen dat woord Gods is, doordat van binnen de waarheid is. Precies dezelfde gedachte is waar in verband met onze zaligheid in het algemeen, ons behoud zal ik maar zeggen. Wij worden wedergeboren door het ontvangen van dat onvergankelijke zaad, zoals Petrus dat uitdrukte. Of zoals Paulus het zegt, door het woord van God, door geloof in het woord van God. Dat wil zeggen, wanneer wij onze harten openstellen voor het evangelie onze zaligheid, het woord der waarheid, zoals het beide genoemd wordt in, Efeze 1 geloof ik, ja. Wanneer we dat doen, dan ontvangen we eeuwig leven. Dat is op zichzelf al zaligheid. Maar daar blijft het ook niet bij. Want voor zover zaligheid meer is dan behoudenis als zodanig, Is het zo dat ook die meerdere zaligheid, om zo te zeggen, dat wij die ontvangen net zo goed door geloof der waarheid? Dus niet uitsluitend geloof in het verzoeningswerk wat de Heer Jezus Christus oorspronkelijk volbracht heeft, maar het gaat inderdaad om geloof in heel de schrift, in al de schrift of in al de waarheid waarin wij door de geest geleid zouden worden volgens de belofte van de Heer Jezus. Hoe dan ook, er staan hier eigenlijk ook drie termen die alle drie bij elkaar horen in vers 13 van 2 Thessalonicenzen 2. Wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders die van de Heer bemind zijn. Dat, en daar wordt voor gedankt, hè, dat u God, of dat God u, dat blijft hetzelfde, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot, en er worden drie dingen genoemd, tot zaligheid, heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En dat zijn precies de drie dingen hier die niet van elkaar te scheiden zijn, want zaligheid wordt hier kennelijk gebruikt in de meest gangbare betekenis van het woord. En dat is uiteraard de brede betekenis van het woord. Dat is niet alleen het feit dat we ooit nog eens een keer in de toekomst eeuwig leven zullen ontvangen, wellicht in de opstanding of iets dergelijks. Maar het is veel meer dan dat. Ik wil zeggen dat we nu eeuwig leven hebben ontvangen en dat we daar nu in de praktijk ook uit leven. En dat we daardoor ook veranderd worden, zoals het heet, naar het beeld van Gods Zoon. Maar niettemin is dat een inwendige zaak en dat staat er dus ook achter. Heiligmaking des geestes, geestelijke heiligmaking. En daarnaast moet ik u zeggen dat heiligmaking volstrekt, maar dan ook volstrekt synoniem is met reiniging. Heiligen en reinigen is dus eigenlijk gewoon een synoniemia. De termen worden zelfs in het algemeen door elkaar gebruikt, afwisselend, maar in de praktijk dus door elkaar. Met name is dat het geval in de Hebreeënbrief. Als u daar voorbeelden van zoekt, zou je ze daar moeten zoeken. Maar het is een heiliging of een reiniging, niet van de uitwendige mens, maar van de inwendige mens. Dat is waar wij in ieder geval nu toe geroepen zijn, of waar wij aan overgegeven zijn. Of beter is het andersom te zeggen, dat is het waaraan de Heer zich heeft overgegeven. Daar hebben we niet zo lang geleden nog eens een keer over gesproken hier, althans we hebben dat aangehaald. Dat de Heer Jezus zich heeft overgegeven, zich beperkt heeft betekent dat, zich heeft overgegeven tot de roeping en in het bijzonder dan tot de heiliging, de reiniging, staat er ook allebei, heiliging en reiniging van de gemeente. Nou, dat is wat hij doet en deze heiligmaking des geestes wordt dus door hem tot stand gebracht en hij doet dat door zijn woord. Er zijn de bekende teksten die, er zijn nog eenmaal van die teksten die zo kernachtig zijn dat ze eigenlijk altijd geciteerd worden. Ik geneer me er ook niet voor, maar in dat verband wijs ik dus maar weer eens een keer op Efeze 5, waar niet alleen stond dat de Heer zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven, zoals ik dat net al zei en zoals ik dat iets langer geleden ook heb aangehaald, maar er staat vers 25 van Efeze 5, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende, en andere vertalingen geven dan gewoon haar reinigende. En dan heb je al een prachtvoorbeeld van heiliging en reiniging als synoniemen. Het een verklaart het ander. Hè? Heiliging is nogal een abstract of mystiek begrip, maar reiniging niet, hè? Dus wordt het zo verklaard. Omdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende, met het bad des waters, want reiniging gebeurt normaal gesproken door water. Hè? Maar daarvan wordt hier gezegd wat het water is waarmee wij gereinigd worden, wat het schoonmaakmiddel is, om zo te zeggen. Dat is een wat platvloerse term wellicht, maar niettemin is het dat. Hè. Het middel waardoor wij gereinigd worden is, namelijk het water, is het woord van God. Dat is ook niks bijzonders, want de hele Bijbel door is water de uitbeelding van het woord van God. Op verschillende wijzen, maar het is een bekend gegeven natuurlijk. Door het bad des waters, namelijk door het woord. De gemeente wordt gereinigd of geheiligd, inderdaad, door het woord Gods. Of nog anders, door het woord van Christus. Of nog anders, de gemeente wordt geheiligd of gereinigd door de Heer Jezus Christus, die het woord is. Dat is de beste manier om het te zeggen. Of de gemeente wordt geheiligd, namelijk gereinigd door de Heer Jezus, die zich daarbij bedient uiteraard van het woord. En naarmate wij dat woord Gods tot ons nemen, ik bedoel niet aanhoren, maar ik bedoel inderdaad tot ons nemen, naar die mate worden wij ook daadwerkelijk door dat woord gereinigd. En dat staat er dus ook, want dan ben ik weer terug in 2 Thessalonicenzen 2. Wij zijn namelijk van het begin verkoren tot zaligheid, tot heiligmaking des geestes, geestelijke heiligmaking dus, en geloof der waarheid staat er. En vooral dat en, voor geloof der waarheid, vooral dat en laat zich eenvoudig vertalen met namelijk. En dat is heel dikwijls het geval, zoals u langzamerhand weet. Hè? Heiligmaking des geestes, namelijk geloof der waarheid. Want zo komt dat tot stand. Door geloof der waarheid worden wij geheiligd en worden wij zalig. Dat is in het algemeen waar, heel fundamenteel. Door geloof van de waarheid, door geloof in het evangelie en dus in de Heer Jezus Christus, die de waarheid in ons is, worden wij überhaupt zalig, worden wij wedergeboren. Maar dat geldt daarna nog net zo goed, namelijk door geloof in het woord in het algemeen, door geloof in alles wat God gesproken heeft, worden wij inderdaad verder geheiligd, gereinigd, voor zover nodig uiteraard. En het voegt inderdaad toe aan onze zaligheid, omdat bovendien zaligheid niet alleen de uitdrukking is voor behoudenis als zodanig, maar het is de uitdrukking voor alles wat wij uit de rijkdom van Gods genade ontvangen. Namelijk, ik heb het wel vaker gezegd, het is niet het eeuwig leven als zodanig, maar het is ook het eventuele loon wat wij zullen ontvangen voor de rechterstoel van Christus. Want wij allen moeten geopenbaar worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Zij goed en zij kwaad, precies zoals het staat dus in 2 Korinthe 5. De apostel Petrus brengt trouwens dezezelfde gedachte onder woorden. Dat is toch de Bijbel een beetje een losbladig systeem is geworden. Hoewel ik nooit begrepen heb hoe een systeem kan zitten in iets losbladigs. Maar goed, even terzijde. Maar in 2 Petrus 1... Dat is een mooie paralleltekst. 2 Petrus 1. 2 Thessalonicenzen 2 zei immers dat gij van de beginnen verkoren zijt tot zaligheid, heiligmaking des geestes, geloof der waarheid. En 2 Petrus 1 zegt de apostel in vers 3. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat wil zeggen, er hoort nog meer bij het eeuwig leven als zodanig. Er hoort nog meer bij de zaligheid sec. Namelijk, alles wat erbij hoort, hebben wij ontvangen. En wij ontvangen dat uit de goddelijke kracht Gods. Want dat is wat hier staat. En hoe ontvangen we dat? Waardoor ontvangen we dat? Dat staat erachter, hè? Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door de kennis van Christus dus. En kennis van Christus is uiteraard tamelijk synoniem met geloof in Christus. Wij kennen hem, wij hebben deel aan hem, want dat betekent de term kennen immers. Dat is eigenlijk de uitdrukking van gemeenschap hebben aan, of deel hebben aan. Wij kennen hem immers doordat wij in hem geloven. Dat is precies zoals het staat, alleen Petrus drukt zich altijd wat anders uit dan Paulus en zeker dan Johannes. Maar de gedachte is volstrekt dezelfde als in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. God heeft ons van het begin verkoren tot zaligheid, heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Ik moet u zeggen dat de uitdrukking van den beginnen, die is in de context van 2 Thessalonicenzen 2 natuurlijk wat twijfelachtig. Begin van wat? Hè? Sinds wanneer dan? En wanneer dat dus twijfelachtig is, dan zoeken we gewoon schriftplaats op waar ongeveer dezelfde dingen gezegd worden. En dan staat er precies vanaf wanneer dat zo is. Toch? Dan komen wij terecht in Efeze 1. Want daar staat dat God ons heeft uitverkoren van voor de... En dan krijgen we weer een vertaalprobleem natuurlijk. Maar van voor de nederwerping der wereld. In hem. Uiteraard. Want God heeft Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. En allen die deel aan hem hebben, die zijn leven deelachtig zijn geworden, zoals het zo fraai heet, die hebben deel aan deze uitverkiezing. Dat is een eenvoudige zaak. Dus wij als gelovigen zijn inderdaad van den beginne en dus voor de nederwerping der wereld uitverkoren, of verkoren gewoon, tot zaligheid, heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Goed. Een volgend punt wat ik even zou willen aanhalen is dat er inderdaad staat heiligmaking des geestes. Dat is nou net het hele punt. Beide Thessalonicense brieven spreken over heiligmaking in het algemeen. Hier valt de term heiligmaking des geestes. Dat veronderstelt eventueel, suggereert namelijk dat er ook is heiligmaking des vleeses. En die is er ook inderdaad. En dat is het meer bekende deel van beide Thessalonicense brieven. Want heiligmaking des vlees is dus heiligmaking van de buitenkant van de mens, van het lichaam, dus om zo te zeggen. En dat is, zoals gezegd, het meer bekende deel van beide Thessalonicense brieven. Want heiligmaking des vlees, dan wel heiligmaking van het lichaam, komt simpelweg tot stand ter gelegenheid van en door de opname van de gemeente. En dat is 1 Thessalonicense 4, de rest van 1 Thessalonicense 4, want ik heb net al een paar versen ervan genoemd. En het is ook het voorgaande deel hier in 2 Thessalonicense 2. Dat is heiligmaking des vlees, ofwel heiligmaking van het lichaam. Maar dat vindt in onze dagen niet plaats. En omdat het in onze dagen niet plaatsvindt en wij wel van binnen geheiligd worden, zien wij vanzelfsprekend uit, want zo wordt dat, naar de voltooiing van onze heiligmaking in het algemeen, namelijk ook naar de heiligmaking des vlees. Maar dat ligt in de toekomst. Niet alles tegelijk, hè. Nu van binnen, straks van buiten. Dat is ook in overeenstemming met het kenmerk van onze bedeling. Want het kenmerk van onze bedeling is dat de Heer in het verborgene werkt. Of het kenmerk, ik heb het niet zo lang geleden ook al eens genoemd. Het kenmerk van onze bedeling is dat de wereld in duisternis is. Daar hebben we er straks ook van gezongen. Hè? Over de nacht vloot heen, het is helder dag. Ja, in ons, hè? Maar in de wereld is het duisternis. Maar God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting. Met het evangelie de heerlijkheid van Christus. Leuk, hè? Dat is bijna de volgende versie, want er staat dezelfde uitdrukking. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Maar ik citeerde natuurlijk weer eens uit 2 Korinthe 4. God, die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen. Om te geven die verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het punt is dus dat voor zover er licht is, is het niet uitwendig, maar is het inwendig. En aangezien licht volgens de Bijbel is al wat openbaar maakt, Efeze 5, betekent dus dat het licht eigenlijk gewoon heel concreet het woord van God is, wat niet in de wereld is, maar wat wel in ons is. Wat door de wereld verworpen wordt, net zo goed als dat het licht door de wereld verworpen werd. Maar dat was Johannes natuurlijk, het Johannes Evangelie. Dus de wereld is in duisternis. En niet in het licht, de wereld verwerpt het woord. Maar wij die het woord aanvaard hebben, hebben in onszelf inderdaad dat licht ontvangen. Maar het licht is het woord en het woord is weer water. En het water worden we door gereinigd. Zodat wij gereinigd worden door het licht. Als ik het heel vlug zeg. Maakt niks uit, door het woord van God namelijk. Maar als de meeste dingen worden helder door het licht. De witte was wel eens op een donkere plek gelegd. Dus ziet er smoezelig uit dan, hè? Een beetje licht erop helpen. Nou goed, waar het maar om gaat, is inderdaad dat hij ons uitverkoren heeft tot heiligmaking des geestes, heiligmaking des vleeses. Daar kunnen wij niks aan doen, daar wordt nu ook niks aan gedaan. Vandaar dat dat thema natuurlijk in deze beide Thessalonicense brieven ook besproken wordt. Er wordt gewoon gezegd, dat gebeurt pas in de toekomst, dat is de opname van de gemeente. 1 Thessalonicense 4, 2 Thessalonicense 2, zodat die kwestie geregeld is. Dat is een kwestie van tijd alleen nog maar die kwestie is dus daarmee geregeld. En de andere, de heiligmaking des geestes, daaraan zijn wij nu overgegeven, zal ik maar zeggen. Dat is de wil van God in ons leven en dat is waartoe de apostel Paulus ons ook oproept. Dat wil zeggen, hij roept ons op niet om ons te heiligen, want dat kunnen we zelf toch niet, maar ons over te geven aan dat woord van God, of ons over te geven aan de Heilige Geest, maar dat komt op hetzelfde neer natuurlijk, om ons over te geven aan het reinigende werk van de Heer zelf, om onze harten open te stellen, gewoon voor het woord. En dat is waar het hier om gaat. Geloof der waarheid, dat staat ook aan het eind van vers 13. Geloof in wat God gesproken heeft, dat is voldoende. Je moet daarbij altijd denken aan 1 Johannes 3 vers 3, waar gesproken wordt over de wederkomst van Christus in de toekomst, waarna wij geacht worden uit te zien, en waar dan staat in 1 Johannes 3 vers 3, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. En ik heb al vaker gezegd, er staat uitdrukkelijk niet, moet zich reinigen. Dan kun je beter die hoop niet hebben. Want als je die hoop hebt en je moet je reinigen, kun je beter die hoop niet hebben, want je kunt jezelf toch niet reinigen. Dat staat er ook niet. Er staat ieder die deze hoop op hem heeft reinigt zich. Dat wil zeggen, die wordt door die hoop die hij heeft gereinigd. Maar die hoop op Christus hebben wij uiteraard door geloof in het woord, door geloof in de waarheid. Als we het woord niet hadden, wisten we niet dat hij zou komen. Sowieso. En als we dus die hoop hebben, is dat door geloof in de schriften, geloof in de beloften enzovoorts. En door dat woord waarin wij dus geloven, worden wij daadwerkelijk gereinigd. En zo staat het daar ook. Hè? Nou goed. Wat mij maar gezegd wil zijn, en nu laat ik het nog eens anders zeggen. Het belangrijkste wat wij als gelovigen geloven, is niet eens zozeer in de eerste plaats dat wij behouden geworden zijn door de dood en opstanding van Christus. Want daardoor zijn wij tot geloof gekomen. Maar nu wij gelovigen zijn, is het belangrijkste wat wij geloven niet dat wat in het verleden gebeurd is uiteraard, maar dat wat nog gebeuren zal. Want geloof is per definitie, volgens de Bijbelse definitie althans, geloof in dingen die nog niet gezien worden. Geloof in dingen waarvan wel gesproken is, maar die nog gebeuren moeten in de toekomst. Althans, ik noem het maar even een dwarsstraat volgens Romeinen 8 in elk geval, maar in het bijzonder natuurlijk volgens Hebreeën 11, de eerste verse. Geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt, die men verwacht voor de toekomst. En het bewijs van zaken, zekerheid dus van zaken die men nog niet ziet, zeg ik altijd. Hè? Omdat dat er in de nadere toelichting in het hoofdstuk vervolgens bij staat. Geloof is geloof in dingen die wel gesproken zijn, maar die nog niet gebeurd zijn. En wij als gelovigen geloven dus in de eerste plaats in de wederkomst van Christus. En het eerste aspect van de wederkomst van Christus is uiteraard de opname van de gemeente. Dus het eerste wat de gemeente gelooft, het eerste wat wij als gelovigen geloven, is dus feitelijk opname van de gemeente. En tragisch is het dat zoveel gelovigen daar zelfs nog maar nooit van gehoord hebben. Je vraagt je af wat men dan gelooft natuurlijk. Een tragische zaak, maar zo zit het nou eenmaal. Maar wij geloven dat in het verleden door de wereld en door de zijne verworpen Christus in de toekomst in heerlijkheid zal verschijnen. Daar zien wij naar uit. Maar bovendien, aan zijn wederkomst zullen wij ook daadwerkelijk deel hebben. Omdat we nou eenmaal deel hebben gekregen aan alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. We hebben deel gekregen aan de roeping van Christus. Want zo zit dat gewoon. Dus inderdaad, daar zien wij naar uit. Dat is ook wat wij geloven. En dus zien wij uit inderdaad naar die toekomstige dingen die in ons zullen geopenbaard worden. En dan zijn we weer rond. Want ik zei net, het gaat om geestelijke heiligmaking nu. Door geloof in het woord der waarheid. Maar als je nou vraagt, wat geloven we dan zoal? Dat dringt zich toch in de eerste plaats aan ons op. De dingen die haast geschieden moeten. Dat wil zeggen de opname van de gemeente, de wederkomst in de heerlijkheid van Christus. Of gewoon... de hoop die wij hebben is immers de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Maar dat was weer eens een keer, het is allemaal standaardteksten, dat was weer eens een keer Titus 2. Daar zien wij naar uit. En het punt is dat op die manier heiligmaking des geestes en heiligmaking des vleesjes rechtstreeks aan elkaar gekoppeld worden. Want als heiligmaking des geestes plaatsvindt door geloof in de waarheid, zal ik maar zeggen, door geloof in het woord van God. En dat is dan dus in de eerste plaats geloof in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dan wordt de toekomst namelijk de heiligmaking des vleesjes, namelijk de opname van de gemeente, rechtstreeks verbonden met onze heiligmaking nu. Met andere woorden, zeg ik het misschien erg kort, als wij geloven in de heiligmaking des vleesjes in de toekomst, dan zijn we aardig op de weg naar de heiligmaking des geestes. Maar die twee dingen horen bij elkaar.
En dan begrijp ik toch één ding absoluut niet. Als je een begeerte achterlaat in je leven, of het een diefstal is, of
een
schil, wat het ook
begeerte.
Dat is vroeger, dat gebeurt toch niet bij de opname van de gemeente, dat gebeurt toch nu of tijdens dit leven. Dan is dat toch ook een vorm van heiligmaking, of noem je dat dan?
Als ik zeg dat het tijdens dit leven gebeurt, dan zullen sommigen zachtjes instemmen, en anderen zullen zeggen, wat overkomt me nu? Want dan hè? Nou, dan wordt aan hen in ieder geval niet vervuld wat de Heer zei. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, want dan ben je voorgoed je vrede kwijt. Want er moet er nog een boel gebeuren. Het is namelijk niet zo. Het is domweg niet waar. Het is iets wat wij allen graag zouden willen, maar het is niet waar. Het is al vaker naar voren gebracht. De Hebreeënbrief zegt het trouwens uitdrukkelijk. En Petrus trouwens ook. Die zegt, het gaat niet om de afwassing van zonde van de buitenkant van het lichaam, maar het gaat om de reiniging van de inwendige mens, van het geweten nu. En alles op zijn tijd. Zo zit dat gewoon. Meer valt daar domweg niet over te zeggen. Bovendien moet ik er dan nog wat anders bij zeggen, dat geestelijke heiligmaking niet zoveel meer betekent als vleeselijke heiligmaking al heeft plaatsgevonden. Daar zullen we daar eens wat van zeggen. Hm? Als wij al volmaakt zouden zijn. Hè? Naar de uitwendige mens bedoel ik dus. Hè? Als mens. Als wij als mens al volmaakt zouden zijn. Waar zouden wij nog op hopen? Waarom zouden we roemen in Christus? Waarom zouden we roemen in de zalige hoop? Zoals het er dan staat. Hè? Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Nee, dan roemen we in onszelf. Dat is al gebeurd. Dus bedoel, dan, hè? Dus ik ken zulke mensen namelijk, die, dat acht ik tamelijk onbegrijpelijk, maar ik ken zulke mensen die beweren dat ze inderdaad niet meer zondigen, helemaal niet meer. En ze hebben dat dan ook al jaren al niet meer gedaan. Die zijn er, ja, het heeft ook een naam, dat is een bepaalde groepering. Dat kun je zo zeggen, dat is die en die groepering. Nogal, meer naar het noorden trouwens. Maar onder ons, ik noem echt met opzet geen namen, want onder ons gezegd, die mensen zijn verschrikkelijk hoogmoedig. Die zijn er al. Hm? Roem ook niet in de Heer, roem in zichzelf. Zeggen dat ook. Hm? Zeg waar. Die hebben niks om naar uit te kijken. Integendeel, we hebben een einddoel behaald en dat is helemaal niet de bedoeling. Volmaaktheid komt inderdaad pas in de toekomst. Het punt is namelijk, en dat is de bijzonderheid van die geestelijke heiligmaking, dat in onze bedeling, ga ik nog eens een keer een heel fundamentele waarheid zeggen, dat in onze bedeling deze gemeente waarvan wij deel uitmaken, geroepen is tot een betoning van de rijkdom van Gods genade. Als wij niet zouden zondigen, dan zou die gemeente niet eens aan dat doel kunnen beantwoorden. Want als wij niet zondigen, waar is dan genade voor nodig? En hoe zou men dan, als men geen genade meer nodig heeft, hoe zou men een betoning kunnen zijn van Gods genade? Oh, dat is een gevaarlijke leer, ja, ik weet het. Maar het staat in de Bijbel, het zijn gedachten hoeveel gevaarlijke leringen daarin staan. He? Dus, hoe dan ook, het is op zich niks bijzonders. Waar het om gaat, is dat de gemeente juist geroepen is om die rijkdom zijner genade te betonen. Het betekent dan uiteraard, dat betekent dat wij niet ophouden te zondigen. Gewoon zonde te produceren vanuit de zondige natuur die wij uiteraard nog steeds hebben. Maar dat niettemin het geen invloed heeft, dat is heiligmaking. Dat het niet, als stel dat die geestelijke heiligmaking voltooid is, dan moet ik zeggen, dan betekent het dat wij weliswaar zondigen, maar dat het geen invloed heeft op onze gedachten, geen invloed heeft op onze verhouding tot onze Heer enzovoorts, dat het geen invloed heeft op onze toekomstverwachting en dat we absoluut, niettemin, ondanks die zonde, vrede hebben met God. En met onszelf. Ik meen het echt. Want dan betekent het dat onze gedachten, de geesten, het zijn de gedachten, de mind, zeggen de Engelsen dan, ons gemoed, staat de vertaling, dat dat inderdaad veel sterker is dan de werking van de zonde. Dat is de overwinning, daar gaat het nou net om. Dat is heiligmaking des geestes. En als wij niet zouden zondigen, wat zou er van binnen geheiligd moeten worden dan? Hm? Ik zou niet weten wat, ik kan me er helemaal niets bij voorstellen. Ik heb er moeite genoeg voor gedaan, maar dat lukt mij nooit. Hè? Nee, het punt is juist dat ondanks wie wij zijn, dat wij ons bewust zijn van onze hemelse roeping en erfenis en daar daadwerkelijk uit leven. En ons bewust zijn van onze gemeenschap met de Heer, ondanks wie wij zijn. Nou, dat is het begin van het verhaal altijd, want het volgende punt is dat zoals we op die manier leren onszelf te aanvaarden, onszelf te zien zoals Christus ons ziet, dat we op diezelfde manier elkaar zouden moeten zien en elkaar zouden moeten aanvaarden. En daar gaat het in dit schriftgedeelte uiteraard ook over. Want dat is geestelijke heiligmaking. Dat namelijk ons geloof de wereld overwint. U weet toch dat Johannes altijd een wat eigenaardige wijze van uitdrukken heeft. Nou, die zegt het zo, hè. Wat is het dat de wereld overwint? Wat is het waardoor de zonde overwonnen wordt? Niet weggedaan wordt, overwonnen wordt. Satan is ook overwonnen, maar die is nog niet weggedaan, hè. De zonde is ook overwonnen, maar is ook niet weggedaan. Maar de uitwerking daarvan wel. Nou, wat is het dat de wereld overwint? Ons geloof, zegt hij gewoon, ons geloof. Dat is sterker. Daardoor zijn we onaantastbaar als het goed is. Nou, dat is heiligmaking. Waarbij nog bij komt dat de eenvoudige betekenis van het begrip heiligmaken is heelmaking. Het Nederlands is ook gewoon, hè? Heling, heiling. Volstrekt hetzelfde. De uitspraak zou eigenlijk ook zo moeten zijn. Heil zou eigenlijk als heel moeten worden uitgesproken volgens de oude taalkundige regels. Hè? Een klinker met een i erachter wil zeggen dat die klinker lang uitgesproken moet worden. Heel. Hm? Dus heiling is heling, eenwording dus. Heiliging is dus feitelijk verbinding met de levende God, want daar komt het op neer. En omdat het dat is, kun je het ook andersom beschrijven, negatief beschrijven, zeggen dan is het inderdaad ontbinding van de vergankelijkheid van de wereld. Van de wereld als zodanig, van de zondige wereld ook. En vandaar dat heiliging overeenkomt met het begrip apart zetten, afzonderen enzovoorts. Dat is de negatieve kant ervan. Want de positieve kant is verbinding met God. Het is afzonderen van de wereld en verbinding met God. En als in het Oude Testament iets geheiligd moet worden, bijvoorbeeld de voorwerpen van de tabernakel, om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, dan betekent het inderdaad dat het losgemaakt wordt van de oorspronkelijke functie of van de wereldlijke functie en in dienst gesteld wordt van God. Daar wordt het dan mee verbonden. Dat is heiliging. Nou, dus onze heiliging ook dus. Ook geestelijke heiliging, dat betekent dat wij in onze gedachten losraken van de wereld. Onthechting noemen ze dat in andere kringen. Hè? Dat we losraken van de wereld en aan de andere kant met onze gedachten, in ons gemoed dus, verbonden, in ons hart, zal ik maar gewoon zeggen dan, hè? Verbonden zijn met de levende God. Dat is het. Ondanks de omstandigheden. En daar gaat het nou juist om, ondanks de omstandigheden. En wij dienen trouwens ook te weten dat de omstandigheden waarin wij dikwijls verkeren, en dat kunnen zelfs heel privé particuliere omstandigheden zijn, allemaal zelfs in ons lichaam, dat juist de omstandigheden er dikwijls zijn en ook door de Heer bewust worden toegelaten, opdat wij geheiligd zouden worden. Namelijk opdat wij onze hoop niet zouden stellen op de vergankelijkheid van de wereld, of onze hoop zouden stellen op dit leven enzovoort. Zet trouwens de prediker al, hè? Die zijn, ik zeg het altijd een beetje ironisch, ik zeg altijd, de prediker zei, na zonneschijn komt regen, zoiets, hè? Nee, zoiets. Maar dan letterlijk, dit is een overdrachtelijke uitspraak, maar het staat gewoon letterlijk. Na zonneschijn komt regen en er staat bij waarom het is. God heeft het zo gemaakt, er staat, hè? God heeft het zo gemaakt, opdat de mens zijn hoop niet zou stellen op iets in deze wereld of iets onder de zon. Want als het voor de wind gaat, dan zegt de prediker, dan komt de tijd dat het ons niet meer voor de wind gaat. Dat is nog eens wat anders, hè? Dat is nog eens bemoediging. Hè? Goed. Ja, opdat we onze hoop zouden stellen meteen op de onvergankelijke. En als we dat kunnen, als we dat doen, en dat kan alleen door geloof natuurlijk, als we dat doen, dan worden we eigenlijk fundamenteel onaantastbaar voor de wereld als zodanig. Nou, daar gaat het om. Dan zijn we daarvan verlost, om zo te zeggen. Dat is heiliging. Daarvan afgezonderd, daar uitgetrokken, zoals het in Galaten heette, uitgetrokken uit de tegenwoordige boze eeuw enzovoorts. En aan de andere kant verbonden met de levende God. Nou, dat is waar het om gaat. En mochten we, daar gaat hij weer, mochten we zorgen hebben over onze aardse omstandigheden en de werking van de zonde ook in ons leven. Nou, het begint dan toch met dat we zouden moeten leren dat dat in elk geval een tijdelijke zaak is. En dat is de strekking van Thessalonicenzen uiteraard. Lees ze maar en herlees ze maar. Kunt u constateren wat ik ook heb geconstateerd. Namelijk, het gaat over heiligmaking, maar het heeft twee aspecten. De ene is waar we ons het meest geneigd zijn over druk te maken, namelijk onze buitenkant. U weet toch dat we ons daar het meest druk over maken, want dat ligt direct naast de wet. Want die heiligmaking van de uitwendige mens heeft als doel hetzelfde als het leven onder de wet. Volgens Galaten, namelijk, het doel is dat men een schoon gelaat wil tonen aan de mensen. En het zou kunnen zijn ook aan onszelf. Dan zie je een schoon gelaat in de spiegel. Dat is ook een prettige zaak, denk ik altijd. Maar daar gaat het nou net niet om. Dat is ook niet de bedoeling. Die heilig maken namelijk, daarvan zegt Thessalonicenzen in beide brieven, dat komt pas in de toekomst. Maar waar het nu om gaat, is inderdaad heiligmaking des geestes van de binnenkant. En dat is wat vele malen, vele plaatsen bevestigd wordt. In het bijzonder natuurlijk in de Hebreeënbrieven. Hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werken. Dat zou niet nodig geweest zijn als wij geen dode werken hadden. Want dan zou het gemeente sowieso niet verontreinigd zijn. Dan hoeft het ook niet gereinigd te worden. Aan de andere kant, als er staat, heeft onze gewetens gereinigd van dode werken, betekent het tegelijkertijd dat hij dus uiteraard onze buitenkant niet gereinigd heeft van dode werken. Maar voordat we echt voor de Heer komen te staan, is die buitenkant weg. En dat is de volgorde van 2 Korinthe 5, is de volgorde van 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, dit ademvat, 2 Korinthe 4, dit vergankelijke, 2 Korinthe 4, dat zo dat verbroken wordt, weer 2 Korinthe 5, dat wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel, want, en dan sla ik een paar versen over voor het gemak, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Maar op het moment dat we daar staan, hebben we dit lichaam niet meer, hoeven we ons niet druk over te maken. Dus weg. God zij dank. Ja, nee, zo zit dat, hè? Dat is het hele punt. Dat neemt niet weg. En dat is de andere kant, en waarschijnlijk het moeilijkst begrepen deel van het verhaal. Het neemt niet weg dat waar de inwendige mens gereinigd wordt, dat ook ongetwijfeld een uitwerking zal hebben op de uitwendige mens. En dat is ook zo. Maar dat is niet het doel, maar het logische gevolg. Beter nog, het is de vrucht. En u weet het, hoe het met vrucht is. Die groeien vanzelf. De vrucht groeit vanzelf. Het is de boom gevoed met water, zal ik maar zeggen. Beeld van het woord van God. Dan komen de vruchten aan de boom vanzelf. Nou, dat is waar het allemaal om gaat. Maar dat is niet iets om je druk over te maken. Komen er al vruchten aan? Om je druk over te maken, moet je de vraag stellen van, heeft het ding genoeg water? Ja. Ik bedoel, worden wij gevoed met het woord van God? En om van water even naar een ander beeld te springen, krijgen we voldoende melk en vervolgens vaste spijs. Dan komt die vrucht daaruit. Nou, zo spreekt het schrift er ook over. Goed, nou, ik zal er niet meer van zeggen voorlopig. Ik ga terug naar het schriftgedeelte, 2 Thessalonicenzen 2, waren wij nog. Waar staat in vers 14... Nee, vers 13 stond, heeft u verkoren tot zaligheid, heiligmaken des geestes, geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft. Waartoe heeft hij ons geroepen? Nou, laten we de eenvoudige term dan maar houden, weer, tot heiligmaking dus. Heiligmaking des geestes, wel te verstaan. Of geroepen tot geloof der waarheid, maar in de praktijk nogmaals is dat hetzelfde. Hij heeft ons daartoe geroepen door ons evangelie, dat van Paulus en Silvanus en Timotheus, uit 1 vers 1. Of heel kort, het evangelie van Paulus dus. Hij heeft ons daartoe geroepen door het evangelie van Paulus. Dat is namelijk het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dat betekent niet alleen dat de Heer Jezus als Christus ons heerlijkheid zal geven, maar het betekent, omdat het elders natuurlijk ook staat, dat wij deel krijgen aan de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Met nog anders, wij krijgen deel aan zijn heerlijkheid, we krijgen deel aan zijn roeping, we krijgen deel aan zijn erfenis. Dat was dus allemaal weer Efeze 1, hè? Tweede helft van Efeze 1. Nee, de hele Efeze 1 eigenlijk. We zijn in hem uitverkoren enzovoorts. We zijn in hem tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen enzovoorts. In hem hebben wij de verlossing. In hem, door hem is ons de verborgenheid bekendgemaakt, et cetera, et cetera. En daar gaat het daarover. En dan staat er ook dat wij zouden moeten kennen en moeten weten, maar zouden moeten deel hebben aan de hoop van zijn erfenis in de heilige en de roeping en zijn roeping en zijn kracht en hoe dat allemaal maar heten mag daar. En daar gaat het hier ook over. Het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Nogmaals, dat betekent niet dat hij degene is die ons heerlijkheid geeft, hoewel dat waar is, maar de uitdrukking betekent, hij geeft ons van zijn eigen heerlijkheid, wij delen namelijk in de zijne. Vandaar dan ook dat er nog wat andere uitdrukkingen voor zijn. Namelijk, het heet ook gewoon in 2 Korinthe 4, waaruit ik er straks net al citeerde, daar heet het in vers 4 het evangelie der heerlijkheid van Christus, heb ik al geciteerd, hè? Verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Waarom is dat voor ons een blijde boodschap, de heerlijkheid van Christus? Wel, omdat wij aan die heerlijkheid van Christus deel krijgen. Of, een paar versen terug in 2 Korinthe 4, maar dan is het 2 Korinthe 3, de laatste verse. Daar staat, wij worden naar zijn beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Of, wij weerspiegelen de heerlijkheid Gods. Want dat is de uitwerking van de prediking van die boodschap. Paulus predikte een verheerlijkte Christus. Paulus predikte niet alleen een Christus die leed en stierf vanuit de dood opstond, maar uitdrukkelijk een die verheerlijkt is. En, of ik zal meteen daarna de term uit Hebreeën gebruiken. Hij predikte een Christus die met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Aan wie wij deel hebben en door wie ons geweten gereinigd werd. En wordt. Hebreeën, allemaal Hebreeën. Ik neem de tijd niet om het op te zoeken, want dan duurt het allemaal zo lang. Hè? Maar zo zit het nou eenmaal in elkaar. Evangelie der heerlijkheid van Christus dus, in 2 Korinthe 4, vers 4. In 1 Timotheus 1, vers 11 heet het trouwens het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods. Zelfde uitdrukking dus eigenlijk. Maar deze uitdrukking is wat mij betreft de mooiste en ook de uitgebreidste. 2 Thessalonicenzen 2, vers 14. Het ons evangelie. Dat zou wel genoeg moeten zijn trouwens. Maar ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid. Van onze Heer Jezus Christus. En kennen wij een verheerlijkte Christus, dan hebben wij deel aan die verheerlijkte Christus. En hebben wij deel aan zijn heerlijkheid. En als dat zo is, waar maken we ons dan verder druk over? Hè? Zei hij tot zichzelf. Hè? Maar als dat zo is, als we deel hebben aan zijn heerlijkheid. En het is zo. Waar maken wij ons dan verder druk over? Dus je dat echt beseft, dan ben je op dat moment meteen geheiligd. Hè? Laat ik het anders zeggen. Op het moment dat je daar bewust bent, ben je absoluut heilig. Er speelt verder niks, geen rol meer namelijk. En de heiligmaking van het lichaam of van het vlees, dat is een kwestie die in de toekomst vanzelf wordt opgelost. Er staat een datum voor. En de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben, denk ik dan altijd. Dus dat komt vanzelf dichterbij. Goed. Hij heeft ons daartoe dus geroepen door dat evangelie. Het punt is, evangelie is kracht Gods tot zaligheid. En daarom, omdat het zo staat in Romeinen 1 vers 16, lees ik nu deze tekst nog een keer, 13 en 14. En dan sluit ik vers 14 niet aan op heiligmaking des geestes, maar gewoon op de andere term, op de term zaligheid. God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Want dat is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En u begrijpt dat ik nu dus de uitdrukking uit Romeinen 1 vers 16 iets breder toepas dan dat hij daar staat. Hè? In Romeinen 1 vers 16 en 17 gaat het om behouden worden als zodanig, om de wedergeboorte enzovoorts. Maar dit heet net zo. Het is ook evangelie, een ruimer, een groter evangelie. Een evangelie waarin een verheerlijkte Christus gepredikt wordt. Dat heet ook immers zaligheid. Kortom, ook dit evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En de zaligheid bestaat dan niet alleen uit de zaligheid als zodanig, maar dan heet het, ik weet niet zo gauw waar dat staat, dan heet het zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Doe mij maar één zaligheid met. Hè? Wat is dat? Zaligheid met. Dat is de evangelie van Paulus. Zeker wel. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Nou, dat is waar het om gaat. En dat komt tot stand. Inderdaad. Net zo goed door geloof in het woord der waarheid, namelijk het evangelie van zaligheid uit Romeinen 1. En deze heiligmaking krijgen we dus ook gewoon deel door geloof. Het heet ook zaligheid. Gaat ook gewoon door geloof, door de prediking van Christus, van het woord van Christus, maar meer de prediking van Christus, namelijk wie hij nu in onze dagen is. En als we dat dan weten, vers 15. Zo dan, broeders, staat. Dat woord vast erachter vind ik altijd wat overbodig. Ik vind staat, vind ik zo'n mooi sterk woord, hè? Vooral in het Nederlands, hè? Staat. Met die twee T's, en dat is verschrikkelijk stevig, hè? Staat. Staat en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Hoe blijven wij staan? Dat is een leesoefening weer, hè?
Om ons aan het woord te houden.
Nou, gewoon door de inzettingen te houden die ons geleerd zijn. Staat, namelijk, houd. Houden is immers vasthouden, hè? Er staat vast. Maar er hadden kunnen staan, staat en houd vast de inzettingen enzovoorts. Zo staat het weer in de Hebreeënbrief trouwens, hè? Daar worden we geacht de dingen tot het einde toe vast te behouden. Om het doel te bereiken moeten we de dingen vasthouden. Of gewoon houden, want vasthouden is al Of houden is al vasthouden. Ja. Zo dan, broeders. Staat namelijk... Houd de inzettingen die u geleerd zijn. Let op dat er niet staat wetten, want dat zijn het ook niet. Inzettingen hier, en helemaal in de Statenvertaling, zijn eigenlijk tradities. Het Griekse woord betekent dat het doorgegeven wordt, overhandigd wordt. En dat zijn letterlijk tradities, want het woord traditie, voor zover het Nederlands is, althans, betekent precies hetzelfde. Ik zeg altijd, denk maar aan het Engelse woord trade. Hè? De trade is overdragen, verhandelen, van hand tot hand gaan. Hè? Dat is de gedachte. Het gaat dus niet om wetten die opgelegd worden. Maar u weet het, wij leven niet onder de wet. Zijn er dan geen vaste normen en waarden of zoiets? Bestaat er dan niet zoiets als een christelijke ethiek? Het antwoord is, jawel, maar niet op basis van wet, maar op basis van wat overgeleverd is. Kortom, een gelovige is juist verlost van de wet. En in plaats daarvan, in plaats van een wet die op hem gelegd is, heeft hij voorbeelden. That's all. Dan zou ik eigenlijk Hebreeën moeten bespreken, maar dat doen we morgenavond weer. Hebreeën zegt... Einde van hoofdstuk 10. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan sla ik één vers over. Dan kom je in Hebreeën 11 vers 1. Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Heb ik net ook geciteerd. En daarna is natuurlijk de vraag. Maar hoe leeft een gelovige dan? Hoe doe je dat dan uit geloof leven? Wat streven wij dan na? Enzovoorts. En dan volgt er een heel hoofdstuk. Eigenlijk twee. Eigenlijk zelfs de hele rest van de brief. Dat zijn dan drie hoofdstukken. Maar minstens in ieder geval één hoofdstuk. Maar zo gezegd eigenlijk twee hoofdstukken. Waarin ons gelovigen, bekende gelovigen, worden voorgehouden als voorbeeld. Beginnend achteraan, dat wil zeggen, beginnend bij Genesis. Hè? Dus hoe gaat hij daar? Beginnend bij Abel. En dan was het geloof ik Henoch. Ik ben dan niet vergis, was het Noach. Dan Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef. En zo. Nou, daarna ben ik de draad kwijt. Mozes natuurlijk, ja. Nou, dan weet ik het niet meer. Ik geloof dat dan de namen langzamerhand ook verdwijnen. En gewoon algemene dingen genoemd worden. Uit de Bijbelse geschiedenis. Maar het gaat erom dat die lui in geloof geleefd hebben. En hun geloof hebben ze beleden, gedemonstreerd in hun handelwijze. Zij handelden namelijk in geloof. Dat wil zeggen, zij vertrouwden op wat de Heer gesproken had en daar leefden zij uit. Abraham, die nog niet eens een Jood was trouwens, maar je zou het haast denken. Abraham weigerde 1 cent te betalen voor een stukje land in Canaan, want zei, de Heer heeft het mij beloofd. Dus ik krijg het straks gratis, waarom zou ik er nou een stuiver voor geven? En daaruit zijn de Joden geboren. Maar dat, nou ja, goed. Oh, er draait een band mee. Nou ja, laten we zitten. Maar zoiets dus, hè? Dat is leven uit geloof. En Abraham liet geboortekaartjes drukken enzovoort. Toen, hoe oud was hij toen? 99? Of zo? Hè? Ja. Maakte de kinderkamer klaar enzovoort. Nou, zulke, ik zeg het maar wat populair, maar daar gaat het in feite om. En iemand als Noach bouwde in zijn achtertuintje, leren wij dan... Een reusachtig schip, notabene, hè? In plaats van netjes aan de waterkant of in het water bij voorkeur. Nee, gewoon in de achtertuin, het water kwam er naar het schip toe. Hè? Het had nog nooit geregend, staat er. Maar de Heer had gezegd dat het slecht weer zou worden, zeg ik altijd. Hè? Want ik vind het hoogst vermakelijk. Maar het is een schitterend voorbeeld natuurlijk van geloof. En als Noach niet een gelovige geweest was, zouden wij er theoretisch gesproken nu niet geweest zijn. Want we stammen allemaal van hem af. Dus ik bedoel maar, dat zijn zo voorbeelden. Wij hebben voorbeelden, wij volgen voorbeelden na. Nou goed, het laatste voorbeeld wat gegeven wordt daar is niet meer Hebreeën 11, maar inderdaad Hebreeën 12. En dan kom je bij die standaardtekst die ik ook elke zondag ongeveer citeer wel, denk ik, zo wat. Hebreeën 12, hè. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Afleggende onze last, namelijk ons ongeloof, staat er allemaal. En zien op... Christus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die zelf vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande verdragen en is gezeten in de rechterhand Gods. Dan heb je een voorbeeld. En voor zover de Heer Jezus ons voorbeeld is, is hij het op die manier uiteraard. Hm? Want de bedoeling is heus niet dat we in een bootje vanaf de zee gelijkenissen gaan staan te vertellen of zo. Hm? Dat is niet het voorbeeld. Hm? Nee, integendeel. Waar het om gaat is dat we zijn geloof navolgen. En dus geloven in de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld. Nou, daar gaat het maar om. Daardoor worden wij geheiligd. Daardoor werd zelfs, want er staat in Hebreeën, daardoor werd de Heer Jezus Christus zelf geheiligd. Hm? Door zijn geloof namelijk. Dat staat er echt letterlijk. Nou goed, voor ons is dat precies einde. Wij volgen dus voorbeelden na. En waar het specifiek gaat om de gemeente, dus waar het niet specifiek gaat om gelovigen in het algemeen. Maar waar het gaat om gelovigen in onze dagen, de gemeente, dus in onze bedeling, is het belangrijkste voorbeeld wat wij hebben, niet eens de Heer Jezus, maar inderdaad Paulus. Nou, mag het alsjeblieft. Onder de wet had men ook een voorbeeld, dat was Mozes. Alles werd besproken, alle wet, alle leefregels werden besproken met de naam Mozes. Mozes dit, Mozes dat, enzovoorts. En dat moest nagevolgd worden. Hm? En wij onder het nieuwe verbond in onze bedeling der genade, in plaats van de bedeling der wet, hebben niet Mozes als voorbeeld, maar wij hebben inderdaad Paulus als voorbeeld. Toch? Nee, ja goed, als de bedeling der wet ontstond doordat de Heer zijn wet gaf, dan ontstond het nieuwe verbond en de bedeling der genade ook, omdat de Heer ons zijn genade gaf, enzovoorts. En dan was onder het oude verbond de Heer de norm en onder het nieuwe verbond ook. Maar voor zover het oude verbond inderdaad gegeven werd door Mozes, en de schrift zegt dat vele malen vaker dan dat er gezegd wordt dat die wet van de Heer afkwam. Het is allebei waar natuurlijk. Maar voor zover het oude verbond dus de wet gegeven werd door Mozes, en Mozes dus de norm was, voor zover is ook in onze bedeling der genade Paulus de norm, omdat de prediking van de heerschappij der genade inderdaad de prediking was van het evangelie van Paulus. Het evangelie van Paulus tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat is Paulus' voorbeeld. En in deze brief is het zeer opvallend. Andere brieven zegt hij trouwens ook hoor. Maar in deze brief is zeer opvallend hoe uitgebreid hij dat inderdaad zegt. Dat hij voorbeeld is dat ze hem na moeten volgen. Hij is de norm. Hij is het grote voorbeeld. En hij zegt dan ook, zo dan broeders, staat vast en houdt de inzettingen die u geleerd zijn. Ja, door wie? Ja, door Paulus uiteraard. Door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Dat wil zeggen mondeling of schriftelijk, maakt niet uit. Maar we moeten zich houden aan wat Paulus hen geleerd heeft. En dan weet ik wel, ons staat schuin gedrukt zo van, daar staat er eigenlijk niet. Maar de vertalers vullen het niet voor niks in. Want er staat wel degelijk, hetzij door onze zendbrief. En als er voor zendbrief staat onze, dan wordt dat geïmpliceerd ook voor woord. Dus dan wordt het ons woord en onze zendbrief. We zoeken stijlfiguur, een ellipsis, een weglating. Weglating van het woord ons, omdat het volkomen overbodig is. Maar de vertalers hebben het er maar ingezet weer, omdat ze denken dat wij die stijlfiguur niet kennen. En daar konden ze wel eens gelijk in gehad hebben natuurlijk. He? Ja, toch? Goed, dat is dus niet verkeerd. Maar dat het zo is, dat is duidelijk. Want hier komt de apostel namelijk terug op zijn hoofdlijn. Die lijn hebben we niet gevolgd, maar die is er wel. Het punt is namelijk dat in het eerste deel, namelijk in hoofdstuk 1, al gesproken wordt over de roeping waartoe zij geroepen zijn, deze Thessalonicenzen, deze gelovigen, enzovoorts. En dat er gesproken wordt over dat de Heer in de toekomst zou komen, en dat soort dingen meer. En dat het de bedoeling is dat de naam van onze Heer Jezus Christus, vers 12 is dat van hoofdstuk 1, dat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt zou worden in u, enzovoorts. En dan ineens, zegt de apostel, en wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons. Want het punt is, dat als er wat van Paulus geschreven is, dan is dat norm in onze dagen. Dat is norm voor de gemeente. Maar er was dus wat geschreven door een brief die abusievelijk werd toegeschreven aan Paulus. Men zei dat Paulus hem geschreven had. Misschien heeft iemand er wel, wel de naam van Paulus onder geschreven. Er gebeuren vreemde dingen in onze dagen ook trouwens hoor. Maar dat mag ik niet in het publiek vertellen. Maar die dingen gebeuren nog steeds, hoor. Zeker wel. Maar iemand had een brief geschreven en de naam van Paulus eronder gezet. En Paulus zei, nee, die is niet van mij, daar moet je dus ook niet naar luisteren. En wat er in die brief staat, dat deugt ook niet, want het is als volgt. En dat is het volgende gedeelte nu, vanaf 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. En daarna gaat hij verder in vers 13 met, maar wij zijn schuldig God te danken, want in vers 1 zei hij, wij bidden u. Het ging over bidden aan de broeders. Maar in vers 13 pakt hij de draad op God danken. En in vers 15 zegt hij, je moet je houden aan de overleveringen, aan de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Daar moet je aan vasthouden. En dat betekent dat de hoofdlijn hier, de hoofdgedachte in deze tweede Thessalonicense brief dus is, dat die Thessalonicense zich moesten houden aan wat Paulus hen leerde. Een hele boodschap van het evangelie van Paulus, wat hij hem zo noemt in vers 14, ons evangelie. Dus hoe blijft men vaststaan door niet naar een ander te luisteren? Dat is het punt, hè? Men blijft vaststaan wanneer men zich houdt aan wat Paulus overgeleverd, overgedragen heeft. Aan wat dan inzettingen heette in onze vertaling, helaas. Zo zegt Paulus het ook in bijvoorbeeld 1 Korinthe 11 als hij spreekt over het avondmaal. Hij zegt, ik heb het zelf ontvangen, ik heb het u weer doorgegeven. Gebruik je een ander woord, maar het is precies dezelfde gedachte. Een andere plaats zeggen, je moet het doen zo, gelijk gij mij tot voorbeeld hebt. En nog een andere plaats zegt hij, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat, dat staat hier ook. Dus zo dan, broeder, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn. Het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf. En onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Vertroost uw hart en versterk u in alle goed woord en werk. En in deze verse wordt op verschillende manieren deze Thessalonicense als het ware bekrachtigd, bemoedigd, ondersteund enzovoorts. Maar die ondersteuning, die bemoediging, die vertroosting, of hoe het allemaal heten mag, die is gebaseerd op dat zij zich houden aan wat Paulus hen geleerd dan wel geschreven heeft. Want zo staat het er. Schoon, nauwkeurig lezen, dat is wat er staat. Houd u aan de inzettingen die u geleerd zijn, het zij er ons woord, het zij er onze zendbrief, en onze Heere Jezus Christus zelf. Vertroost uw harten en versterk u in alle goed woord en werk. We hebben de tussenzin in vers 16 even weggelaten uiteraard. Maar dat is wat er staat. Houdt u aan mijn inzettingen en de Heer Jezus zelf zal u vertroosten. En het punt is dat vertroosting ook tamelijk synoniem is met heiligmaking. Het is lastig om dat even in de gouden geit uit te leggen, maar ik heb het hier wel eens eerder gedaan, dus ik kan het wel weer eens doen. Vertroosting betekent eigenlijk dat het een wordt weggenomen en het ander ervoor in de plaats gesteld wordt. Dat betekent het in elk geval in het Oude Testament, dus ik zou niet weten waarom het dat in het Nieuwe Testament niet betekent. Dus vertroosting is de aanduiding van het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt. De oude schepping wordt weggenomen, een nieuwe schepping verschijnt. Oude verbond verdwijnt, een nieuw verbond verschijnt enzovoorts. Kortom, vertroosting is eigenlijk niks anders dan de aankondiging van het nieuwe verbond. En de werking daarvan. Het spreekt dus over dat er misschien verdriet is om wat weggenomen wordt. Maar aan de andere kant dat er troost is, en dan krijg je echt het Nederlandse woord troost, dat het troost is omdat er iets beters voor in de plaats is gekomen. Dat is de Hebreeënbrief dus vervolgens met 14 keer betere dingen. Hè? Beter verbond. Enzovoorts. Dus vertroosting is inderdaad bemoediging. En dat is wat hier staat. Onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die immers één zijn volgens Johannes, die heeft al gegeven een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Dat is vers 16, hè? Die heeft al gegeven eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Heeft namelijk genade gegeven en met die genade ontvingen wij eeuwige vertroosting. De gedachte is natuurlijk gewoon aan eeuwig leven in het algemeen. Met dat die genade verscheen kwam ook inderdaad eeuwig leven. En dat is eeuwige vertroosting. En daarmee dus goede hoop, want als het eeuwig leven is, kan je het niet meer kwijtraken, dan heb je dus altijd goede hoop, een goede toekomstverwachting. Dat is allemaal in één keer gebeurd. Met genade kwam eeuwige vertroosting en goede hoop. Maar vervolgens staat er, diezelfde Heer en diezelfde God vertroosten uw harten. Want hoewel hij al eenmaal vertroosting gegeven heeft, toen wij wedergeboren werden, geeft hij nog steeds vertroosting. Want hij geeft nog steeds nieuw. Want die voortgaande heiligmaking van de gelovigen, dat is ook inderdaad vertroosting. Het oude verdwijnt, het nieuwe verschijnt. Want ik zei al, heiliging kan je beschouwen als onthechting van de wereld, hè, om eens een mystieke term te gebruiken. Maar dat betekent inderdaad dat die oude schepping verdwijnt. Althans, minder in betekenis wordt, of hoe je dat maar zegt. Hè. En aan de andere kant, naarmate wij ons bewust zijn van onze verbintenis met Christus, verschijnt daar het nieuwe, komt het nieuwe in de plaats voor het oude. En dat is dus wat hier staat. Dat gaat voort, dat blijft zo. Hij vertroost uw harten. Heb je het weer? Vertroosting is nieuw in de plaats van het oude, maar vertroosting van het hart. En het hart staat nog steeds voor de binnenkant en is synoniem met geest. Wij worden vernieuwd, 2 Korinther 4, naar de inwendige mens. Of Romeinen 12, wij worden veranderd door de vernieuwing van ons denken. Dat is precies hetzelfde. En hier staat het dus ook. Hij vertroost uw harten en versterkt u in alle goed woord. In de eerste plaats, en helemaal het laatste woord van het hoofdstuk, alsnog, werk. Want dat komt daaruit voort, zoals u zegt, dat is de automatische vrucht. Je kunt het ook niet van elkaar scheiden, het komt inderdaad samen. En daar staat er ook, hij vertroost uw harten en versterkt u in alle goed woord in de eerste plaats. En dus ook werk, vanzelfsprekend. Nou, dat is waar de apostel Paulus voor dankt. Dat de Heer dat doet. En daarna zegt hij, volgens broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Leuker die uitdrukking, dat het woord des Heren verheerlijkt worden. Het wordt verheerlijkt. Het is een woord, de verheerlijking. Het wordt over de verheerlijking van Christus, maar het wordt verheerlijkt wanneer het gepredikt wordt. Dat is verheerlijking van het woord, als het klinkt. Als het wordt meegedaan, als het gepredikt wordt. En het punt is dat dit gebed hier, waar de apostel om vraagt, in principe volstrekt hetzelfde is als Efeze 6 vers 19 en Colossense 4 vers 5. Dat wist ik niet uit het hoofd, maar dat staat er gewoon onder. Ja. Ja, waar de apostel bidt, niet opdat hij met vrijmoedigheid de evangelie zou prediken, maar opdat hij met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie zou bekendmaken. Kortom, ging niet over het evangelie uit Romeinen 1, vers 16 en 17, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar het ging om het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Het ging om het evangelie van Paulus. De prediking juist van deze dingen waar wij het nu dus over hebben. Van een heiliging niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant. Want bedenk dat tegenover het evangelie van Paulus staat uiteraard het evangelie van het koninkrijk, maar het evangelie van het koninkrijk spreekt wel degelijk over uiterlijke dingen. Weliswaar niet over de vernieuwing van de mens als zodanig, van de buitenkant, maar wel over een totale verandering en vernieuwing van de wereld en van de volkeren. De openbaring namelijk van zijn koninkrijk, dat gaat om zichtbare dingen. Maar wat Paulus predikt, zijn in principe dezelfde dingen, maar nu onzienlijk en nu hemels van karakter. En dat zijn de dingen die natuurlijk de natuurlijke mens weliswaar niet wil, maar die dikwijls ook afgewezen worden door gelovigen, omdat ze inderdaad liever die buitenkant veranderen dan de binnenkant. Of liever een boodschap horen die op die buitenkant gericht is dan op die binnenkant. En als je dan prediker bent, dan ben je dus geneigd om het publiek tegemoet te komen, om het maar zo te zeggen. Nee, niet uitsluitend uit commerciële overwegingen. Hè? Nee, er zijn andere argumenten voor te bedenken. Dat meen ik echt. Betere ook. Hè? Maar niettemin, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Dat hoort niet te gebeuren. En daarom bidt de apostel dat hij inderdaad dat woord gepredikt zou mogen worden. Of dat hij vrijmoedigheid zou hebben in de opening zijns monds. Want zo staat het in Efeze 6 dus. Hè? Om die dingen bekend te maken. En dat kon heel goed vanuit de gevangenis. Want dat kon ik per brief. Dat hebben we hier ook al gezien. Hè? Nou, hoe dan ook. Volgens broeders, bid voor ons, omdat het woord des Heren zijn loop hebben. Voortgedragen wordt, dus lopen. Niet dat het alleen maar gepredikt wordt, maar dat het ook gebracht wordt. En verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Want zo was het bij de Thessalonicenzen. Het moet hen ook een keer gebracht zijn, gepredikt zijn. En bid voor ons, vers 2, opdat wij mogen verlost worden, maar wij is dan degene die dat woord moet prediken en dan wel brengen, opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, staat er. Nou, ongeschikt betekent letterlijk uit hun plaats. Dat zijn dus mensen die zich niet in de juiste positie bevinden. Het is bijna Nederlands, het Griekse woord. Atopos. We hebben topografie moeten leren. Hè? Dan moet je aardrijkskundige plaatsen moet je kennen. Hè? De plaatsen op de kaart leren. Topos. Dus het gaat om plek. Een atopos wil zeggen dat dingen niet op hun plek zijn. Dat is ongeschikt. Je kunt iets schikken, dan zet je de dingen op hun plek. Hè? En ongeschikt wil zeggen dat ze niet op hun plek staan. Dit is dus niet helemaal hetzelfde als onbekwaam. Ongeschikt wil zeggen, ze bevinden zich niet waar ze wezen moeten. Zij nemen niet de goede positie in. En ik moet u zeggen dat de gelovige die uit is op heiligmaking des vleeses in plaats van heiligmaking des geestes, die is atopos. Om het dan maar netjes te zeggen. Dat is ongeschikt. Kent zijn plek niet. Kent zijn positie in Christus niet. En probeert dus zelf een positie te verwerven. Enzovoorts. Hè? Nou, dat staat inderdaad de prediking van het evangelie der heerlijkheid van Christus inderdaad in de weg. Lijkt me duidelijk. Dat zijn de tegenstanders van Paulus en dat waren er nogal wat. En Paulus bidt dat hij daarvan verlost mag worden. Opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen, want het geloof is niet aller. Niettemin gaat het om gelovige mensen. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Maar het gaat om degene die hem niet geloven en die het woord, die de prediking van de verheerlijkte Christus niet geloven. En die niet geloven dus in het werk van deze verheerlijkte Christus. Die niet geloven dat hij degene is die de gelovigen reinigt. Naar het geweten, overigens, zoals Hebreeën dat zegt. Die zijn ongeschikt. En daar zou de spreker in ieder geval van verlost moeten worden. Dat zegt hij niet alleen hier trouwens. Hij zegt het in Galaten 5 trouwens nog veel sterker. Want in Galaten gaat het om dezelfde dingen. Weliswaar heet het daar niet heiligmaking des vleeses en heiligmaking des geestes. Maar daar worden andere termen gebruikt. Maar het komt op hetzelfde neer. Want heiligmaking des vleeses is daar gewoon vervangen door wet. En heiligmaking des geestes is gewoon vervangen door genade dus. En daar predikt hij, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Wij leven niet onder de wet, wij worden niet beheerst door de wet, maar we worden beheerst door de genade. En van degenen die de wet prediken, of een variant erop, in plaats van de genade, daarover zegt hij in 5 vers 12, Galaten 5 vers 12. Nou, in 5 vers 1 zegt hij al, staat dan, hè? Dat is dezelfde uitdrukking als in 2 Thessalonicenzen 2. Staat. Staat en houd de inzettingen die gij voor mij, die gij geleerd hebt. Door ons woord of door onze zendbrief. En in Galaten 5 zegt hij, staat dan, en dat betekent dus ook staat vast en blijft staan. Staat dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der slavernij bevangen. En dan lees ik meteen door in vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Maar het voorgaande vers, vers 12 zegt, och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken, die u vrede wegnemen dus. En datzelfde als verlost te worden van de ongeschikte en dus boze mensen. Ja. En je staat trouwens ook bij, gij zit alle tot vrijheid geroepen, broeders, maar alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En dat is precies de gedachte in 2 Thessalonicenzen ook. De uitdrukking, gebruik het niet als oorzaak voor het vlees, staat daar wel niet, maar er staat wel zoiets als dient elkander door de liefde. Want laten we maar even verder lezen in 2 Thessalonicenzen 3 inmiddels. Opdat we mogen verlost worden van ongeschikte en dus boze mensen. Het boze bestaat erin dat ze hun positie niet kennen of niet willen kennen. Want het geloof is niet alles. Maar de Heer is gelovig. Zij niet, maar de Heer wel. Alleen is het dan ineens vertaald met getrouw. Het woord wijkt ook iets af in het Grieks, maar het maakt niet zoveel uit. Getrouw zijn is hetzelfde als gelovig zijn. In Romeinen vind je dat ook, hè. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Het geloof van God, wij zouden daar ongetwijfeld ingevuld hebben, de trouw van God. Want daar gaat het over. Maar het heet inderdaad ook geloof. Geloof is trouw. Dus het geloof is niet anders. Maar de Heer is gelovig, God is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. En dan moet je eens kijken hoe dat in elkaar steekt. Want nou wordt in feite dus gezegd dat de, als ik het nou heel snel zeg, wordt in feite gezegd dat degene die de prediking van de apostel Paulus niet aanvaarden, in feite werktuigen zijn van de boze, van Satan zelf dus. En bij een andere gelegenheid heb ik er alles op gewezen dat de schrift heel nadrukkelijk suggereert dat degenen die onder de wet leven eigenlijk bezeten zijn. In ieder geval gecontroleerd worden door de overste deze wereld. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar je mag het ook voor mij betreft weer vergeten, maar het is dezelfde gedachte. Alles wat namelijk de Heer tegenstaat, of beter, al wie de Heer tegenstaat, is een dienstknecht van Satan in de praktijk. Of wie dat van nature is, dat is maar weer een ander verhaal. Wiens eigen hij is, is maar de vraag. Maar het kan natuurlijk dat men toebehoort aan de ene meester, terwijl men in de praktijk de andere dient. Daarvoor staat het, dat mag niet, dat kan niet. Men kan geen twee heren dienen. En nou ik erover nadenk, de uitspraak, men kan geen twee heren dienen, staat ook over dezelfde dingen. Over wet en genade, en oude verbond en nieuwe verbond enzovoorts. Maar het gebeurt wel. En dat staat hier dus ook. De Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren van wie? Nou, hopelijk van de ongeschikte en boze mensen. Maar er staat zelfs van de boze. Omdat die boze nog altijd rondgaat zoekende wie hij zal verslinden. Ja. De uitspraak trouwens hier over bewaren van de boze is regelrecht ontleend aan Johannes 17. Hè? Dat kent u toch, hè? Uit het hogepriesterlijk gebed. Waar het ook zo aardig staat, sluit heel goed aan. Want daar bidt de Heer in Johannes 17 als de hoge priester en dus als de verheerlijkte aan de rechterhand God. Het gaat over precies dezelfde dingen. Als degene die het onderwerp is van het evangelie der heerlijkheid van Christus, hè, het evangelie van Paulus dus. Daar bidt de Heer in vers 14. Ik heb hun, die discipelen namen, de gelovigen, ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Dat betekent dus dat ze wel degelijk in de wereld blijven, die gelovigen, dat is natuurlijk ook zo, wij zijn er nog steeds in, maar wij worden bewaard van de boze. Wanneer wij tenminste zijn woord hebben ontvangen, want dat is vers 14, hè? Ik heb hun uw woord gegeven, en dan vers 15, ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Waarom zou God hen bewaren van de boze? Omdat zij zijn woord hebben ontvangen. En dat is zwart-wit, maar nu even gradueel. Naarmate wij zijn woord hebben ontvangen, zal hij ons bewaren van de boze. Ja, zo zit dat gewoon. Toch? Naarmate wij ook in de praktijk meer zijn eigendom zijn, meer in hem geloven, zal ik maar zeggen, zullen wij meer door hem bewaard worden van de boze, vanzelfsprekend. Bovendien, er is nog een reden waarom het zo vanzelfsprekend is. Naarmate wij meer geloven, zullen wij ook meer het doelwit zijn van de tegenstand, van de boze. Dat is de verklaring van, dat was toch zo'n geweldige, fijne gelovige en Nou dit, hoe kan die dat doen? Vooropgesteld dat er verder geen vuiltje aan de lucht is, dat het enige is wat je ervan zeggen kunt, dat is een antwoord erop, dat is vanwege de werking van de boze. Want als iemand niet een fijne gelovige is, dan heeft hij weinig last van de Satan. Want er is hier geen tegenstander van, geen partij van, dus dat is een vanzelfsprekende zaak. Hè?
Ja. Waar houdt dan die wet op waar we niet naar aan ondergeschikt zijn? Het begint dat gezonde moet bestaan met die begeerlijkheden. Ik lees net in 5:24. Want het gaat over de begeerlijkheden, maar hier staat, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden. Ja, als daar Of moet je dan als een feit aannemen dat dat gebeurt door de kruidige kwesties opgestaan? Of moet je dat nou in het praktische dagelijkse leven toepassen? Want dat is niet ook een stuk wet.
Nee, het staat gewoon in vers 16.
Het is geen wet.
Nee, het staat gewoon in vers 16. Wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleesjes niet. En ik heb het ooit in een vertaling gelezen waar staat... Wandel door de geest en gij zult als gevolg daarvan de begeerlijkheden des vleesjes niet volbrengen. En al het andere is paard achter de wagenspanning. Meer is er niet van te zeggen. En wat wij begeren wordt bepaald door waarmee wij ons voeden, waarmee wij gevuld zijn enzovoorts, waarop wij ons oriënteren. Dat is alles. En begeert op zich is niet te bestrijden uiteraard. De mensen begeert van alles uiteraard. Maar ik kan wel een voorkeur maken, bepaalde prioriteiten stellen enzovoorts. En daarmee zijn de dingen bepaald. Bovendien, Filippenzen zegt aan de andere kant... Het is God die in uw werk beide het willen en het werken. Maar God doet het ook door zijn woord. God werkt altijd door zijn woord. En dat is het hele verhaal, meer is het niet. Als we ons zorgen maken ergens over, dan zou het altijd moeten zijn of wij inderdaad dat woord kennen, of het geloven daaruit leven, of het reëel is in ons leven, of het bepalend is voor onze beslissingen, voor onze levenshouding. Ik heb het niet eens over ons doen en laten, want dat komt er dan namelijk vervolgens uit voort. Prioriteiten stellen. Zo zit het gewoon. En dat is een keuze die men heel bewust maakt.
Maar het is dus niet zo dat Paulus aan de ene kant zegt, dat ligt niet meer onder. En op de andere manier haalt hij dat wetje via een achterdeurtje weer binnen. Door er voortdurend te wijzen op het vlees wat niet aan begeerlijkheden mag toegeven.
Dat heb ik nog nooit gelezen, dat het niet mag.
Nou ja, dat deze zin hebben. Iemand die zijn begeerte achter zich laat, wat die van Petrus en Paulus...
Nee, hij heeft zijn vlees gekruist. Dat is wat er staat. En daarmee, de hele rest, dat wil zeggen, daar rekent hij niet mee. Daar rekent hij niet mee. Dat betekent niet dat hij er niet aan toegeeft. Daar rekent hij niet mee. Meer kan ik er niet van zeggen. Zo is het. Het punt is dat als het nou echt gaat om het volledig begrijpen daarvan... dan denk ik, eerlijk gezegd, maar dat is mijn opvatting... dan denk ik dat het alleen begrepen wordt door degene die inderdaad door de geest wandelen. En die ervaring daarmee gehad hebben. Dus nou weten hoe het zit achteraf. Maar er zijn nou eenmaal dingen die zijn zo niet uit te leggen. Wij allen, denk ik, en anders dan heb ik u niet bedoeld... wij allen kennen dat het vlees begeert en wij geven daaraan toe. Maar als het goed is, verandert dat niks in ons geloof, in onze relatie met de Heer... zelfs niet aan onze blijdschap enzovoorts. Want wij zijn gereinigd van een kwaad geweten. Nou, dat is alles waar het om gaat. Dat is nou die gevaarlijke leer. En als we erover beginnen te praten, wat wij beter niet zouden doen... maar als we erover beginnen te praten, dan zeggen we waarschijnlijk... ja, dat had eigenlijk niet gemoed, zou beter geweest zijn. Niet... Nee, ja, dat is jammer eigenlijk, maar... er verandert niks mee. Daar maken we, als we ons daar zorgen over zouden moeten maken, hebben we ons leven lang geen rust... en dan kunnen we dat woord ook wel vergeten, want daar hebben we dan helemaal geen tijd voor. Dat is gewoon zo. Dan lopen wij gestrest door het leven... omdat we dingen hebben te regelen die waarvan we denken dat het moet, maar die helemaal niet moeten. Dat is nou juist waar we van verlost zijn.
De strijd is niet tegen vlees en bloed.
Nee, precies. De strijd is niet tegen vlees en bloed. En er staat ook niet dat men niet zou toegeven aan begeerte. Helemaal niet. Of aan het vlees. Er staat, we hebben het vlees gekruist. En dat betekent dat wij het voor dood houden. Wij rekenen daar niet mee. Ik durf over die onderwerpen... trouwens nauwelijks ergens te spreken, omdat ik altijd denk dat is zo elementair zo bekend. Maar dat is nou eenmaal zo. Bijna elke zondag. Elke zondag om de 14 dagen denk ik, zal ik nou toch eens spreken over Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn en dood aan de leden die op de aarde zijn. En elke keer denk ik, nou ik durf het eigenlijk niet aan, want dan denken die mensen komen van ver. En dan denken ze, ja dat weten we nou wel. Dat meen ik echt. Nou ja, dan zoeken we wel wat anders op.
Ja, maar zo gaat het. Iemand die ernstig de Bijbel bestudeert, die kan heus wel vragen hebben over de schijnbare tegenstellingen die er in de Bijbel staan. Als je aan de ene kant
de
wet verwijst en aan de andere kant wordt elke keer maar weer gepraat over zonnen die Britiërs doen en ook alle mogelijke andere mensen. Dan begrijp ik niet waarom aan de ene kant het vergeten moet worden... en aan de andere kant eigenlijk ook geattendeerd moet worden. Dat snap ik
niet. Dat gebeurt ook. Dat is ook niet zo. Nee. Dat is ook niet zo. Dat gebeurt ook niet.
Maar de Corinthiërs worden aangeschreven... dat ze verre van proberen te geven. Als die wet niet meer bestaat... Dan moet je daar ook niet over gaan schrijven.
Nee, daar protesteer ik nou eens tegen. Dat staat er niet. Wat er staat, is dat ze als christen... niet geestelijk georiënteerd zijn, maar op het vlees. En wat je, zal ik het eerlijk zeggen... wat je hier demonstreert... is precies wat de Corinthiërs deden. Met het vlees bezig zijn. En dat is wat hen kwalijk genomen wordt. Je raakt hem precies. Zij waren niet zondig... Die noemt de Korinthebrief. Nou, wat zegt Paulus in de Korinthebrief? Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik blijf het herhalen, deed Paulus ook. In de brief zelfs. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij zegt niet, doe dit niet, doe dat niet. Hij zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet nuttig. En het strijden tegen zonden in het algemeen is niet nuttig. Het strijden tegen de begeerte van het vlees is niet nuttig. Om de... dood eenvoudige reden dat door het verzoeningswerk, door de dood bedoel ik dus ook inderdaad van de Heer Jezus Christus, die dat probleem opgelost is. Andere problemen zijn er namelijk niet. Dat is het enige probleem wat er is en dat is opgelost. En als het niet zo is, welk probleem heeft de Heer Jezus in zijn lijden en sterven dan opgelost? Dat is goed geantwoord. Geen enkel. Helemaal niets. Dat is het nou juist. Daarom zijn wij niet onder de zonde. Daarom heerst de wet niet over ons. Dat is Romeinen 6. En de laatste vers van Romeinen 5. Wij leven onder de heerschappij van de genade. En daarom de wet zal niet heersen over u. Nee, de zonde zal niet heersen over u. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Heb je een probleem dat je gezondigd hebt? Dat is de Bijbelse prediking. We hebben een genadig God die onze zonde vergeven heeft. En als je zegt, ja, dat kan ik zo niet aannemen... nou, dan zeg je gewoon, dat geloof ik niet. Ja, dan is daar gaat het nou om. De prediking van de genade is bestemd voor degene die gelooft. Is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Wie niet gelooft, heeft er niks aan. Dat is het verhaal. En wij geloven dat wij zondaren zijn. Dat geloof ik ook. Ik moet niet te vaak zeggen, anders dan zoeken ze er ook weer wat achter. Nee, maar ik meen het wel serieus, hoor. Zeker wel, hè. Maar ik vind, nou ja, het klinkt soms zo nederig en soms zo hoogmoedig. Natuurlijk zijn wij zondaren, maar dat verandert er niks aan dat wij geloven dat wij gered zijn. En ik was niet de eerste die het zei, want Johannes de Heer zong het al. He? Als de Satan mij wijst op mijn schuld, dat is de duivel die dat doet dus. He? Zeg ik, jawel. Maar, daar heb ik altijd een hekel aan, een ja maar in dit verband is het enige goede. Ja, maar het is alles genageld aan het kruis. En dat is het verhaal. Dat is dus weg. Opdat wij ons zouden bezighouden inderdaad met het woord Gods. En opdat wij met vrijmoedigheid zouden naderen, omdat wij gereinigd zijn van het geweten. Opdat wij geen kennis van zonde meer hebben, geen bewustzijn. Hoe staat het in Romeinen, even in Hebreeën 10, hè? Dat we geen geweten, staat er letterlijk, geen geweten van zonde meer zouden hebben. Heeft ze weggedaan. Daarom naderen we met vrijmoedigheid. En als iemand zegt, ik kan niet meer vrijmoedigheid tot de Heer naderen, dan zeg ik, joh, geloof dan dat je zonden vergeven zijn. Dank hem daarvoor. Dan is het probleem opgelost. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. En de rest, wel, al wat wij nodig hebben, is inderdaad door de Heer gedaan. En daar leven wij uit. De Heer is getrouw. Die u zal versterken en bewaren van de boze. En wij vertrouwen van u in de Heer. Dat is vers 4 van 2 Thessalonicenzen 3. Wij vertrouwen van u in de Heer dat gij... hetgeen wij u bevelen, ook doet en doen zult. Hij spreekt niet over wat men zou moeten laten, hij zegt wat we moeten doen. Zijn voorbeeld navolgen namelijk. En dan, doch de Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de lijdzaamheid van Christus. Want wij onze gedachten, onze harten, dus ons gemoed, zou bepaald moeten worden bij de liefde Gods. En liefde is eenheid, hè? Liefde is gemeenschap. En wij worden dus bepaald bij de laatste woorden van Romeinen 8. Ook van die standaardversen dus, hè. Dat wij geloven, dat wij weten zelfs... dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods... welke is in Christus Jezus onze Heer. Niets. En dat is zwak gezegd nog niets, want het staat er veel uitgebreider. Maar er staat niets. Niet dit, niet dat, niet zus, niet zo. En daar zouden we op gericht moeten zijn. Dat is ook wat, dat is de enige prediking die noodzakelijk is. Wat heb je dan? Dat ik als zondaar kom bij iemand die in dienstknecht is van Christus, zal ik maar zeggen. En dan zeg ik, heb dit gedaan, heb dat zus gedaan, zo gedaan. En dan zegt hij, joh, dat mag je niet doen. Ja, dat weet ik zelf ook wel. Nou ja, zorg dan dat het niet meer gebeurt. Nee, maar dat is nou net het probleem. Als mensen problemen hebben met de zonde, is meestal niet omdat ze één keer zondigen, maar omdat ze een gewoonte ervan maken. En van bepaalde zelfs. Hè? Toch? Nee, ik spreek uit ervaring. Vooruit. Hè? Dat is het probleem. En tot zo iemand te zeggen, tot een kleptomaan zeggen dat hij niet meer moet stelen, dat heeft geen enkele zin. Dat is ook niet een blijde boodschap. De blijde boodschap is dat het voor God niet uitmaakt. Voor mensen wel. En voor de persoon in kwestie zeker, ook mag ik aannemen. Maar voor God niet. En dat is het evangelie. Dat is in ieder geval het evangelie wat ik moest geloven. En daar gaat het maar om. En daarom, onze harten zouden gericht moeten worden tot de liefde van God. Tot de eenheid die we met hem hebben, die door Christus tot stand gebracht is. En tot de leidzaamheid van Christus. Ik heb toevallig de Engelse vertaling er nog bij gehad. King James, want die hebben niet zo'n mooi woord, leidzaamheid. Daar zeggen ze geduld in het wachten op hem. Dat is niet helemaal correct, want het is eigenlijk het geduld in het wachten van hem. Want hij was geduldig in het wachten op toekomende dingen. Maar leidzaamheid veronderstelt inderdaad geduld in het wachten op iets wat zeker gaat komen. Dat is leidzaamheid. Indien wij het niet zien, waar staat het daar? Dat is ook Romeinen 8. Daar staat, indien wij geloven wat we nog niet zien, en die we het niet zien, zo verwachten wij het met leidzaamheid. Dat is het. Hè? Nou, wat verwachten wij met leidzaamheid? Waarvoor hebben we leidzaamheid nodig? Waar wachten we op? Op de verlossing van ons lichaam. Op de heiligmaking des vleeses. Opdat inderdaad onze zondige natuur wordt weggenomen, zodat die inderdaad niks meer doet. Maar dat is leidzaamheid. Wat anders? Het zal toch niet zo zijn dat het hier gaat om het wachten op de wederkomst van Christus. Want we hebben hier zo'n slecht leven. We moeten hier zo hard werken enzovoort. We moeten alle dagen de kost zien te verdienen. En de uitkeringen zijn zo laag enzovoort. Kwam dat de Heer gauw kwam. He? Dat hoort bij elkaar, weet je toch. Hè? Kwam dat de Heer gauw kwam. He? Dat is geen leidzaamheid. Niet de leidzaamheid van de gelovigen althans. Dus de apathie en het fatalisme eigenlijk van de natuurlijke mens. Je zegt, ik hoop dat het beter wordt, maar ik weet er zo niks mee aan te vangen. Dat is gewoon zwakheid. Dat is geestelijke zwakheid. De geestelijke kracht van de gelovige is dat hij inderdaad wacht op de verlossing die hem beloofd is. En niet op zijn dood uiteraard, maar hij wacht op de opname van de gemeente. Dan wel de verschijning in de heerlijkheid van zijn grote God en zaligmaker. Dat is de zalige hoop waar Titus 2 het dan nog steeds over heeft. Nou, de Heere richt uw hart tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. Want op grond van onze vereenzelviging, identificatie met hem, op grond van onze onlosmakelijke eenheid met hem, die door Christus tot stand gebracht is, wachten wij op de toekomst. Met grote zekerheid en met geduld. En dat is de uiteindelijke verlossing. En dat is nou precies het punt, want in die tussentijd leven wij, er zit niks anders op uit de rijkdom van zijn genade. Of anders gezegd, wij maken ons leven lang door constant schulden en hij, de Heer, uit de rijkdom van zijn genade betaalt continu maar weer onze schulden. Het waren schulden. Het zijn er schulden. Maar hij betaalt ze, dus niks om je zorgen over te maken. Er zijn te veel schulden maken die hij toch betaalt. Wel, niemand is daar de dupe van, hij betaalt ze, daar gaat het maar om. En als hij er wat op tegen heeft, als hij vindt dat het anders moet, wel hij weet dat wij er niks aan kunnen doen, dan moet hij er wat aan doen. En soms doet hij dat ook. Ja. Nee, ik wil hem niet alle hoop ontnemen, maar dus ik zeg, soms doet hij dat ook. Nee, dat is ook zo. Maar het hele punt is dat hij dat alleen doet voor degene die zijn woord bewaren. Maar ik moet erbij zeggen, het staat hier niet, want niet in dit schrift verdeeld. Want het zou onze laatste zorg moeten zijn. Maar niettemin doet hij dat wel. Hij verandert ons ook naar de uitwendige mens. Zeker wel. Maar dat is niet wat hij beloofd heeft. Wat hij beloofd is dat wij naar de inwendige mens gereinigd worden. En daarmee ben ik bij een ander punt wat ik ook graag naar voren breng. Dat is dat wie wij werkelijk zijn wordt niet bepaald door hoe anderen over ons denken. Wat anderen van ons vinden, dat zijn we niet. Dat kunnen ze ook niet weten, ze kunnen ons alleen onze buitenkant zien. Dat is de slechtste kant, dat weet u toch, hè? Dat vind ik altijd leuk bij de fotograaf. Wat is je goede kant? Hè? De binnenkant. Dus ik krijg nooit op de foto. Goed. Maar dat is de kant die mensen van ons zien. Nee, het punt is, wie we werkelijk zijn, kan zelfs ook niet objectief bepaald worden. Wie zou dat moeten doen? En welke normen worden dan aangelegd? Of iemand een goed mens is of niet? Hangt er vanaf in welke cultuur hij zich toevallig bevindt. Wat de cultuur is van zijn omgeving. Ik bedoel, dat is niet objectief vast te stellen. Wat een mens echt is, dat zit hem alleen in zijn eigen hart. Dat is hoe hij over zichzelf denkt. Dat is wat hij is. En een sterke persoonlijkheid, een sterk mens, die maakt zich niet druk over wat anderen van hem denken. Ik ken ze nauwelijks, maar dat doet er niet toe. Hè? Maar dat is een sterk mens. Die maakt zich niet druk over wat anderen van hem denken, want hij heeft zelf een eigen gedachte over zichzelf en daar houdt hij zich aan. Ja, en dat hoeft niet per se goed te zijn. Maar je kunt een opvatting over jezelf hebben, dat geaccepteerd hebben en daarmee leven. Zeg, ik ben nu eenmaal zo. Dat geeft de mens een boel kracht, hoor. Als je zegt, ik ben nu eenmaal zo. Dat maakt hem niet aantrekkelijk voor de omgeving. Het helpt ook niet om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. Maar je kunt zeggen, ik ben nu eenmaal zo. En wij als geloven zeggen, wij zijn nu eenmaal zo. En dat geeft ons die kracht. Hoe zijn wij? Volmaakt gesteld in Christus. Dus niks om je voor te schamen. Hè? Volmaakt gesteld in Christus. Maar ik bedoel het ook heel op het lage niveau. Wie wij zijn, dat zit in onze gedachten. Onze onvrede kan daar alleen maar uit voortkomen. En daar dienen we uit te leven. Wie wij inwendig geworden zijn. En wat de schrift zegt, is dat wij inwendig, gereinigd, geheiligd en zelfs volmaakt gesteld zijn. Nou, wat kan ons nog gebeuren? Dat is alles wat we hebben, alles wat we zijn. Want die buitenkant is alleen de verpakking. En zonde, de zondige natuur en de zonden die op grond ervan geproduceerd worden, zijn inderdaad verpakking. Dat wil zeggen, de verpakking is niet zo best en die roest ook nog. Maar wie maakt zich druk om de verpakking? Laatste paar, ben ik al van de band af? Ja. Ik heb laatst een paar mooie saxofoons gezien, die waren groen. Nee, het was wel van koper, maar groen en geel uitgeslagen. Maar een geluid, meneer? Nog gebouwd door meneer Adel straks persoonlijk, enzovoorts. Verhoogde waarde natuurlijk. Maar wie maakt zich zorgen om de buitenkant? Gaat het maar om wat eruit komt, en dus wat erin zit, hè? Wat voor klank eruit komt, en in zekere zin gaat het om wie zijn naam erin gegraveerd staat, van wie het is. En voor ons geldt allebei, de naam die erin gegraveerd staat, die in onze harten geschreven staat, is de naam van de Heer Jezus Christus. En als God ons ziet, dan ziet God Christus. Nee, en de rest niet. Er is wel wat anders, maar dat ziet hij niet. Gelukkig. En daar leven wij uit. En wat er nu nog in zit, dat komt er straks uit. En Paulus zegt in dat verband, mij is voor het minste dat ik door u lieden geoordeeld word, want wie mij oordeelt is God. En er zal blijken dat Paulus heel iemand anders was dan dat de Corinthiërs dachten. Zodat je maar beziet dat het toch zat in de gedachten van de Corinthiërs en niet in wat ze deden of wat ze zondigden of wat dan ook. Hun opvatting omtrent de zaligheid. Wat ze daarvan hadden aanvaard en waaruit ze leefden. Hetzelfde geldt voor ons. Niettemin, de Heere richt uw harten tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. Want dat is geregeld wandelen. En als we in die positie ons bevinden, we daarin staan in de liefde van God en in de leidzaamheid van Christus, dan zijn we inderdaad geschikt. Dat wil zeggen, dan staan we op de plaats waar God ons hebben wil, daar blijven we staan, daar hebben we een wapenrusting aan, daar weren we alle vurige pijlen van de boze en hoe dat maar allemaal heet mag. Want God heeft ons uitverkoren om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. God zal ons volmaakt stellen. Als u dat niet gelooft, lees dan maar eens Romeinen 14.